Dankjewel, Bouw. Goedemorgen, ook van mijn kant. En Bouw die begon deze dienst eigenlijk al met die woorden. We zijn met elkaar op weg naar Pinksteren. Afgelopen week hebben we hemelvaart gevierd. En vorige week stond Peter stil bij de zaligsprekingen. Bij de vrucht van de Heilige Geest. Vanuit de zaligsprekingen heeft Peter ons uitgelegd dat de Heilige Geest onze krachtbron is. Dat we niet uit alle macht zelf hoeven te ploeteren met de tong op onze stuur, maar dat we mogen ontspannen. Dat we ontspannen mogen leven en dat we ons van binnenuit mogen laten leiden en laten sturen door de Heilige Geest. En 2 weken geleden hebben we gekeken, en de eerste keer gekeken naar de Heilige Geest in het Oude Testament, en zagen we met elkaar dat de Heilige Geest vooral beperkt is. Het beperkt tot de enkeling, tot de profeet, tot de koning of voor die ene enkele specifieke taak. En natuurlijk, toch zijn er in het Oude Testament ook voldoende voorbeelden te vinden van mensen die dicht bij God leven. Die in relatie met God leven. En deze relatie met God die is gegrond in de verbonden. In de verbonden die God sloot met mensen, met zijn volk. Denk aan het verbond met Noach. Denk aan het verbond met Abraham, het verbond met David, of misschien wel het meest bekende verbond, het verbond wat God via Mozes sloot met zijn volk Israël. Met de daaraan gekoppelde consequenties van zegen of vloek. En gaandeweg het Oude Testament zie je dat die consequenties vorm gaan krijgen, dat die worden uitgewerkt. Mensen die dicht bij God leven, die ontvangen zijn zegen, die zijn hem toegewijd. En ze leven in een open relatie met God. En aan de andere kant, mensen die God de rug toekeren, die ondervinden ook de consequenties daarvan. Je ziet dat er wordt afgeweken van Gods verbond. Je ziet dat er afgoderij is. En je ziet dat steeds meer mensen God de rug toekeren. Met als gevolg de ballingschap. De ballingschap van het volk Israël. De eerste ballingschap van het noordelijke gedeelte van het volk Israël en vervolgens de ballingschap van het zuidelijke gedeelte van het volk Israël, Juda. Maar steeds weer opnieuw, als we lezen in het Oude Testament en ook als we lezen in en over en tijdens die ballingschap, steeds weer opnieuw klinkt daar tussen al die oordeelsprofetieën door de boodschap van heling en van herstel. Van de boodschap van een God die zich verbindt aan mensen. En dat is de kern van verbond. God verbindt zich aan mensen. Ook als het gaat over de Heilige Geest. Vanuit de beperking van de Heilige Geest volgt de belofte dat God zijn geest op alle mensen, op iedereen zal uitstorten. En die belofte van God die is gekoppeld aan Gods vernieuwing van het verbond. En met name in Jeremia en in Ezechiël lezen we daarover. En vanmorgen gaan we 1 gedeelte lezen uit Ezechiël en staan we stil bij de belofte, bij de inhoud en bij de vervulling van Gods verbondsvernieuwing. En we lezen met elkaar uit Ezechiël 36, de versen 25 tot en met 27. Een soort gelijk gedeelte kun je ook lezen in Ezechiël 11 en Jeremia schrijft erover in hoofdstuk 31 van zijn boek. Maar wij lezen met elkaar Ezechiël 36, de versen 25 tot 27. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Ezechiël profeteert tijdens de Babylonische ballingschap. En eventjes iets van een kort historisch besef. We leven ergens, pak een beet, tussen 600, 675 en 575 voor Christus. Een deel van het volk Israël is in Juda en Jeruzalem achtergebleven. Maar het overgrote gedeelte is in 3 wegvoeringen gedeporteerd in ballingschap naar Babylonië. Bij die eerste groep van ballingen zat bijvoorbeeld Daniël. En denk dan aan ongeveer 605 voor Christus. Bij die tweede groep van ballingen zat Ezechiël. Pak een beet, 7, 8, misschien 10 jaar later in 597 voor Christus. En de derde wegvoering die vond plaats na de verwoesting van Jeruzalem en ook de verwoesting van de tempel in 586 voor Christus. Dus in die periode van pak een beet 20 jaar worden in drie wegvoeringen het volk, het zuidelijke gedeelte van Israël, het volk Juda, in ballingschap gevoerd naar Babel. En die ballingschap was het gevolg van het feit dat het volk Israël niet leefde volgens Gods verbond. Ontrouw heeft consequenties. En kennelijk ontstond er iets van een tweedeling. Een tweedeling tussen die kleine groep van Joden die toch nog in Jeruzalem, op de puinhopen van Jeruzalem, waren achtergebleven en de grote groep van ballingen in Babel. En er ontstond iets van een tweedeling waarbij de ene groep zoiets had van ja, wij leven nog in Jeruzalem, wij zijn goed, wij horen nog bij God en hij ziet nog naar ons, want wij zijn hier nog, tegenover de andere groep die wel weggevoerd was. En met name Ezechiël 11 gaat daarover, waar ook deze woorden klinken van herstel en van de belofte van God. En te midden van deze tweestrijd en van deze jarenlang zijn in een vreemd land, leven onder ballingschap, te midden van die situatie in een vreemd land met andere goden, zonder tempel om God te aanbidden, spreekt God deze woorden van belofte uit. Deze woorden die we net lazen. Een belofte van reiniging. Van een nieuw hart, van een nieuwe geest. Leven volgens Gods regels. Een belofte van herstel. Een belofte waarin God zich opnieuw verbindt aan zijn volk. Gods verbond wordt vernieuwd. Als we dan kijken naar de inhoud van deze vernieuwing, dan vallen een aantal dingen op. Het beeldend wordt er gesproken over reiniging. Zuiver water wordt uitgegoten. Alles wat onrein is, wordt gereinigd. Specifiek wordt daarbij afgoderij genoemd. De grote schoonmaak wordt ingezet, zou je kunnen zeggen. En vernieuwing heeft ook te maken met schoonmaak, met wegdoen, met afstand nemen van datgene wat niet van God is en omarmen datgene wat wel van God is. Schoonmaken heeft te maken met onverdeelde aandacht voor God zelf. Toewijding aan Hem. En verder vindt er vervanging plaats. Een harttransplantatie. Ik heb wel eens gezegd dat God de beste cardioloog is die je maar kunt wensen. En misschien heb je het wel gelezen. Afgelopen week of eind vorige week was er een artikel op de nieuwssite van NOS over dat er een nieuwe manier is om harten te transplanteren. Heart in a box heet het. Dat op het moment dat iemand overleden is, dat ze het hart van die persoon uit het lichaam kunnen halen, in een doosje, in een box kunnen stoppen en toch nog aan machines weer aan het kloppen kunnen krijgen, zodat het hart geschikt blijft voor transplantatie. Een prachtige nieuwe methode waar mensenlevens mee gered kunnen worden. En ik las dat en elke keer opnieuw sta ik verwonderd over wat de medische wetenschap kan en waartoe wij mensen in staat zijn, wat er mogelijk is. En tegelijkertijd denk ik elke keer, maar ach, het is nog maar zo beperkt. Want, en ik zeg het opnieuw, God is de beste cardioloog die wij ons maar kunnen wensen. Want hier klinkt de belofte van een geheel nieuw hart. Gecombineerd met een gehele nieuwe geest. Steen wordt vervangen door leven. Waarbij het stenen hart staat voor verharding, voor stugheid, voor starheid. Het vasthouden aan je eigen gelijk. En in deze concrete Bijbelse context, het blijven bij afgoderij in plaats van het zoeken naar de levende God. Een levend hart daarentegen betekent gevoeligheid, mildheid, zachtheid, ontvankelijkheid en trouw zijn aan God. Openstaan voor zijn correctie, voor bijsturing. Een open houding om te leren, om te groeien in je overgave aan God. En laten we eerlijk zijn. Hoe vaak zijn wij nog niet stug? Hoe vaak zijn wij niet overtuigd van ons eigen gelijk? Niet bereid om te luisteren of om even te wachten? Of zelfs niet eens bereid om het gesprek aan te gaan? De belofte van God is dat hij een nieuw hart geeft. en een nieuwe geest. En vervolgens werkt hij dat uit als dat we als vanzelf Gods wetten en regels zullen leven, zullen volgen. Dat we als vanzelf zullen leven volgens zijn nieuwe verbond. Nu gaat het bij de invulling en bij vooral de vervulling van een profetie, is dat altijd lastig om in te schatten. En de belofte hier, wanneer is dit gebeurd? Is dit al gebeurd? Gaat dit nog gebeuren? De context van Ezechiël, wat we net lazen, gaat er ook over dat het volk Israël terugkeert naar het land. Dat er overvloed zal zijn. En dat de omringende volken God zullen erkennen als hun Heer. En ja, dat is gebeurd. Het volk keerde terug naar het land, onder Ezra, onder Nehemia. De stad Jeruzalem werd herbouwd, de tempel werd herbouwd. En toch, honderden jaren later, in het jaar 70 na Christus, werd ook de stad en de tempel weer verwoest. En het vanzelf leven volgens Gods nieuwe verbond met een nieuw hart en een nieuwe geest, dat lijkt ook nog niet echt te lukken. Dus wat gaat er allemaal nog komen? Als we kijken naar Paulus, dan weten we. Paulus kende het Oude Testament als geen ander. Hij was een fariseer. Hij was een kenner van de wet en van de verbonden. En Paulus werd gegrepen door God zelf. Hij ontmoette de opgestane Jezus. In Handelingen 9 lezen we daarover. Het bekende gedeelte dat Paulus Jezus ontmoet. En Saulus wordt Paulus, zou je kunnen zeggen. En Paulus schrijft brieven en in 2 Korinthe, hoofdstuk 3, refereert hij aan deze belofte, deze profetie uit Ezechiël. Als hij heel scherp de tegenstelling neerzet. Aan de ene kant Gods regels in stenen platen. Aan de andere kant Gods geest en hart in de mens. Aan de ene kant het verbond van een geschreven wet. En aan de andere kant het nieuwe verbond van zijn geest. Het ene bracht dood en veroordeling. Het andere brengt vrijheid. Zo scherp zet hij die tegenstelling neer. En het is uit dit gedeelte dat die bekende versen komen. Die versen die we misschien allemaal wel kennen. De letter dood, maar de geest maakt levend. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Paulus past de belofte, Gods belofte uit Ezechiël, toe hier op de gemeente in Korinthe. Paulus past de belofte van Ezechiël toe op het nieuwe verbond in Jezus. Dat nieuwe verbond wat we zojuist met elkaar gevierd hebben door het nemen van brood en van wijn. En Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe dat in plaats van uiterlijke gehoorzaamheid door de wet, er nu innerlijke gehoorzaamheid door de Heilige Geest mogelijk is. Reiniging, het nieuwe hart, een nieuwe geest, die maken die innerlijke verandering mogelijk. Het gaat om een van binnenuit, een haast automatisch zoeken naar God zelf. Naar Gods wil en leiding in je leven. En dat is de belofte van de Heilige Geest, die vervuld is met de komst van Jezus en met Pinksteren, met de uitstorting van de Heilige Geest. Persoonlijk, individueel voor elke gelovige, maar ook collectief. Collectief voor het geheel van de gemeente. En voor een gedeelte nog een onzichtbare vervulling. Straks, richting het einde van de tijden, als God een nieuw hart en een nieuwe geest geeft aan zijn volk Israël. En zo is er een onlosmakelijke verbondenheid in de persoon van de Heer Jezus, die uitgewerkt wordt door de Heilige Geest. Kortom, als we kijken naar het Oude Testament, dan gaat er vanuit de beperking van de Heilige Geest een lijn richting de belofte van de Geest. En die bekende woorden uit de profeet Joël, die Petrus aanhaalt op de eerste Pinksterdag, die laten zien dat de Heilige Geest voor iedereen is. Man, vrouw, jong, oud. De belofte uit Ezechiël laat zien dat er een wezenlijke en een innerlijke verandering plaatsvindt. Van uiterlijke gehoorzaamheid gaan we naar innerlijke gehoorzaamheid. Van uiterlijk vertoon gaan we naar innerlijke vrijheid. En dat geeft ontspanning. De Heilige Geest als ons innerlijke krachtbron die ons van binnenuit leidt en stuurt en richting geeft. Die ons van binnenuit meer en meer verandert, zodat we op de Heer Jezus gaan lijken. En nu las ik gisterochtend, en dan ga ik mij afsluiten, las ik een column in De Visie, het blad van de EO. En misschien krijg je het blad zelf ook wel, en lees je het, en misschien heb je de column al wel gelezen. Ik vond het een prachtig verhaal. Een column van Sarah van der Toren over de lessen, onderwijs die ze geeft aan nieuwe Nederlanders, zoals we dat noemen. En een van haar studenten was een Palestijnse moslim. En hij volgde de lessen en hij sprak niet veel, maar ze konden aan zijn uitdrukking en zijn gezicht zien dat hij de lessen met aandacht volgde. En een van die lessen gaat over dat we in Nederland vrijheid belangrijk vinden. En ze refereert daaraan aan de Tweede Wereldoorlog, aan de onderdrukking door de Duitsers. Ze vertelt over de Holocaust en ze laat stukjes zien van een film over concentratiekamp. En zo volgde er nog een aantal lessen en aan het einde van de cyclus van onderwijs komt er ook iets van een evaluatiepraat en stelde zij de vraag in de groep, in de klas: wat heeft nou het meeste indruk op je gemaakt? En deze Palestijnse moslim, die niet zoveel zei en eigenlijk maar stilzwijgend alle lessen volgde, die schraapte zijn keel. Hij hoestte eventjes en hij stak zijn vinger op. En hij zei: die les over vrijheid, die heeft me geraakt. De beelden die je liet zien over de vervolging en vernietiging van de Joden, die heeft me geraakt. Hij zegt: voor het eerst in mijn leven voelde ik iets van medelijden en medeleven voor het Joodse volk. En ik merkte dat God mijn hart zacht maakte. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. Heer, eigenlijk is het te moeilijk om te bevatten. En misschien lijkt het of klinkt het wel te mooi om waar te zijn. Dat u degene bent die een nieuw hart en een nieuwe geest schenkt. Heer, en toch, we willen u serieus nemen. We willen uw woord serieus nemen. En ons met elkaar ook overgeven aan u. Als u werkelijk de beste cardioloog bent die we ons maar kunnen wensen. Vader, help ons dan om ons leven volledig in uw handen te leggen. Toe te vertrouwen aan u. En Heer, we bidden met elkaar en voor elkaar dat ons hart steeds zachter mag worden. En dat we meer en meer op u mogen lijken. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.